Gemeente, we willen deze dienst beginnen door met elkaar te zingen Psalm 53 en daarvan het zesde vers. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer, voor Israël als God zijn volk uit het lijden, en banden redt zal Jacob zich verblijden. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 53. Uit Gods woord zal u worden gelezen, Romeinen 9, vanaf het 20ste tot het 33ste vers. Maar vooraf stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen uit de berijmde 10 geboden en daarvan het 9e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezing is uit Romeinen 9 vanaf vers 20. Maar toch, o mens, wie zijt gij die het tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken het ene een vat ter ere en het andere ter onere? En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn langmoedigheid bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft, de vaten des toorns tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebaoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijkgemaakt geweest. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten, niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
We zetten de dienst voort door met elkaar te zingen uit Psalm 73 en daarvan het 7e, het 9e en het 12e vers. Ondertussen zal er in uw midden worden gecollecteerd voor de eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de deurcollecte straks is bestemd voor de jeugdbond. De Heere zegen u en uw gaven. Gemeente, we willen deze morgen overdenken het leven van de middelaar. Het zijn gemeente zulke aangrijpende woorden die we hebben gelezen uit Romeinen 9, vers 32. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Met grote smart in zijn hart heeft Paulus deze woorden aan het papier toevertrouwd. De hele geschiedenis van zijn Joodse volksgenoten moet hij samenvatten met de woorden: zij hebben zich gestoten. Waaraan? Aan de zaligmaker, de vorst Israëls, de koning der koningen, de Heere der heren. Ze hebben zich gestoten aan de enige hoge priester die voor de zijnen de dood wilde ingaan. Ze wilden door deze zaligmaker niet met God verzoend worden. Waarom niet? Omdat ze, zo heeft Paulus gezegd, de gerechtigheid hebben gezocht uit de werken der wet. Daarom hebben zij de gerechtigheid des geloofs niet gekend, want die sluit alle werken buiten. Zij hebben zich gestoten. Weet u waar de Heere Paulus licht over gaf? Dat de aangrijpende geschiedenis van het Joodse volk in het woord verklaard ligt. Gelijk geschreven is, zo vervolgt vers 33. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dat kunnen wij niet begrijpen. Ligt het in Gods raad opgesloten dat het Joodse volk zich stoot aan Christus? Ja, God heeft het zelfs zo in zijn woord laten optekenen. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots. Wiens schuld is het dat zij zich gestoten hebben? Dat is Gods schuld niet. Zij hebben zich gestoten. Hoe komt het dat er uit het Joodse volk nog mensen bekeerd moeten worden? Dat heeft Paulus ook geschreven in vers 27. Al waar het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Het schijnt dat er in deze tekstwoorden nauwelijks meer een mogelijkheid van zalig worden ligt. Hoewel de Joden nog altijd talrijk zijn, er wordt een overblijfsel behouden. En toch ligt daar het wonder. Want als het aan het volk ligt, zou er niemand behouden worden. Zij hebben zich gestoten. Maar God zal er vanuit zijn eeuwig welbehagen voor zorgen dat uit het Joodse volk een overblijfsel zalig zal worden. Dat staat vast, dat is zeker. Tot de jongste dag toe zal de Heere eruit dat volk trekken, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Daarom moet de arbeid onder het Joodse volk zijn voortgang hebben. We hopen van harte dat het werk Gods onder het Joodse volk een plaats mag hebben in uw binnenkamer. Het Joodse volk heeft zich gestoten, maar zijn er in ons midden die moeten zeggen: ook ik heb me gestoten. Ik struikel altijd maar over het evangelie van vrije genade. Het evangelie dat al het mijne afsnijdt. Het zal van tweeën één zijn voor het Joodse volk. Het zal ook van tweeën één zijn voor ons. Twee wegen zijn er immers, een brede en een smalle. En aangaande de enige zaligmaker zijn er maar twee mogelijkheden. Hij is voor ons een steen des aanstoots, of het wordt door genade in ons leven vervuld, waar Paulus het hoofdstuk mee beëindigt. En een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Waarom niet? De steen des aanstoots is tegelijkertijd een rotsteen, wiens werk volkomen is. Allen die door genade door al hun eigen gerechtigheden heen zakken, zullen de vastigheid van de steen wiens werk volkomen is, mogen leren kennen. En wordt het waar, een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Want door de borgtocht van deze middelaar zal de kerk eeuwig Gods naam mogen verheerlijken. Deze zaken willen we overdenken aan de hand van ons tekstwoord dat u kunt vinden in Lucas 2, vers 34. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. Lucas 2, vers 34. Het leven van de middelaar vraagt onze aandacht. Met de hulp des Heren wensen we drie gedachten te overdenken. Velen zullen over hem vallen, dat is onze eerste gedachte. Velen zullen door hem opstaan, dat is onze tweede gedachte. En velen zullen hem weerspreken, dat is onze derde gedachte. Dus, het leven van de middelaar, onze eerste gedachte, velen zullen over hem vallen. Zie, deze wordt gezet tot een val. Onze tweede gedachte, velen zullen door hem opstaan. En opstanding. En onze derde gedachte, velen zullen hem weerspreken en tot een teken dat wedersproken zal worden. De eerste gedachte, velen zullen over hem vallen. We willen niet zozeer de geschiedenis van Simeon met u overdenken, maar de wonderlijke woorden die hij uitspreekt. Tussen de geboorte van de Heer Jezus en deze geschiedenis liggen naar de wet 40 dagen. Dan gaan Jozef en Maria naar de tempel en daar wordt Simeons zielsverlangen vervuld. Daar mag hij een loflied aanheffen en van het kindeke zeggen, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Simeon mag profeteren dat er uit dat Israël toegebracht zullen worden. Er zullen er door dat licht bestraald worden. Mogelijk is het even stil geweest in de tempel, nadat Simeon deze woorden sprak, maar dan gaat hij opnieuw spreken. Simeon zegent Jozef en Maria, daarna spreekt hij in het bijzonder tot Maria, zo lezen we in de tekst. Dat is opvallend. Hoogstwaarschijnlijk is Jozef niet oud geworden. We lezen nooit meer in de evangeliën over Jozef. De woorden die Simeon nu uitspreekt, hebben daarom in het bijzonder betrekking op Maria. Zij zal het gaan meemaken. Het eerste wat Simeon in zijn zegening zegt is, deze wordt gezet tot een val. Is dat een zegen? Is het een zegen als Christus tot een val zal zijn? Het is waar, er staat achter tot een opstanding. Maar daar volgt ook weer op, tot een teken dat wedersproken zal worden. Weet u wat er hier gebeurt? Simeon ontvangt licht van de Heilige Geest over de scheiding die er zal vallen onder de prediking en bediening van de zaligmaker. Het zal voor of tegen zijn. Christus zal later zeggen, wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Simeon krijgt licht over de ontzaglijke scheiding die een voorbode zal zijn van de eeuwige scheiding. Simeon valt daarmee aan Gods zijde. Hij mag buigen onder Gods soevereiniteit. Hij mag eronder buigen dat er zullen zijn die zich aan de middelaar zullen stoten. O kinderen des Heren, het kan niet anders of het is Simeon tot grote smart geweest, dat velen zich aan Christus zullen stoten. Wat zal dat zijn ziel hebben ontroerd? Als er liefde mag zijn tot de naaste en degene die u lief zijn, zal het u toch ontroeren als de tekenen van de waarachtige bekering gemist worden? Dan zal vrees het hart vervullen, dat uw geliefde kind, of uw geliefde vader of moeder, straks voor eeuwig verloren moeten gaan, als ze onbekeerd sterven. Wat kan dat benauwen? Gods kinderen kunnen bedrukt zijn als ze zien dat zoveel op aarde en in de gemeente onbekeerd verder leven. Wat zorgt dat voor vele raadsels in de ziel? Dan gevoelen ook Gods kinderen in hun hart wel een wortel van opstand tegen de soevereine leidingen Gods. Ze kunnen het er niet mee eens zijn. Ze kunnen God geen God laten. Maar nu mag Simeon op een gezegend plaatsje komen. Hij mag eronder buigen en hij zegent Maria en Jozef. Hij spreekt over een diepe scheiding waar hij het met één mee eens is geworden. Hij mag God God laten. Zijn dat geen hoogtepunten in het genadeleven? Zo zegent Simeon en spreekt. Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding. Door Gods geest spreekt hij deze woorden uit. Daarom moeten we maar voorzichtig zijn en geen harde gedachten hebben over Simeon. Haast zouden we zeggen, Simeon, hoe durft u die twee jonge ouders, die zich mogen verheugen in de zaligmaker, zo aangrijpend aan te spreken? Straks gaat Simeon zelfs spreken over een zwaard dat door Maria's ziel zal gaan. Het is het licht van Gods geest dat in Simeons hart schijnt, waardoor hij het hele leven van de middelaar helder voor zich ziet. Christus' leven ligt verklaard in God. Simeon zegt, deze wordt gezet. Dat betekent, God heeft dat alles reeds bepaald. God heeft zijn zoon al van eeuwigheid afgezonderd, verordineerd om profeet, priester en koning te zijn. God heeft ook van eeuwigheid bepaald wie in hem geloven zullen. We lezen in Handelingen 13 dat er zovelen geloofden als ze tot het eeuwige leven verordineerd waren. Dat ligt vast in God. Deze wordt gezet. Wat in God vast ligt, ligt ook vast in Christus gewilligheid om op deze vervloekte aarde te komen. Hij wilde in de val van Adam afdalen, om zo voor de zijnen tot een eeuwige opstanding te zijn. Tot een val en opstanding. Wat is die tweeërlei vrucht in het leven van Christus al duidelijk gebleken? We zouden toch denken, iemand die met zoveel liefde en bewogenheid het woord Gods predikt, zal er toch wel op mogen rekenen dat velen zijn prediking geloven. Maar hoeveelen hebben zich afgekeerd? Ze kwamen voor de wonderen. Ze kwamen voor de spijziging. Denk aan de 5000. Maar als Christus zegt, niemand kan, ja niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken, gaan ze murmureren. Dan horen we er velen zeggen, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Zo heeft Simeon daar ook over gesproken. Mogelijk heeft hij gedacht aan de woorden uit Jesaja 8, vers 14. Daar lezen we dat hij zal zijn tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der struikeling, tot een strik en tot een net. Paulus zal in Romeinen 9 schrijven, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Velen stoten zich dus aan het woord, tot een val. Jongens en meisjes, je hebt vast wel eens door het bos gewandeld. Je moeder zei nog, blijf maar op het pad. Maar naast het pad lopen is veel spannender. Toen viel je over een steen naast het pad, waar wat bladeren overheen lagen. Je zag de steen niet, je stootte je eraan en je viel voorover. Was dat de schuld van die steen? Nee hè, dat was jouw eigen schuld. Wel, dat eenvoudige beeld gebruikt Simeon in de woorden van onze tekst. Er zijn er zovelen gevallen. Van het Joodse volk uit Israël, uit alle volken, ja, ook uit ons midden. Zal de boodschap van vrije genade ook ons tot een val zijn, omdat wij niet zalig gemaakt willen worden door een ander? Zal Christus tot een val zijn, omdat wij niet als een arme zondaar zalig gemaakt willen worden? Want daar ligt de knoop. Als wij zalig gemaakt zouden kunnen worden, als een opgeknapte zondaar, goed bedoelend, ijverig onderzoekend, ja, dan zouden we het er haast mee eens zijn. Maar dat kan niet. Er is slechts één weg om zalig gemaakt te worden. Dat is als een zondaar die zijn val leert kennen en aanvaarden. Wat is dat een moeilijke weg? Dat is de weg waar Gods geest aan begint als hij een zondaar wederbaart. Dan gaat hij voor het eerst zien dat hij van God is afgevallen en dat hij zich stoot aan het woord van God door in de zonde te leven en deze vast te willen houden. Misschien hebt u dit al vaak gehoord, maar wat zou u er goed mee zijn als heden uw blinde zielsogen geopend werden? Dan zou u zien dat u van God bent afgevallen. Als uw blinde ogen geopend mochten worden, zou u zien dat u zich stoot aan het woord des Heren en dat u als een blinde in de duisternis uw weg zoekt. We willen wat van de wereld meepikken en daarbij nog wat rechtzinnigheid vasthouden, maar u stoot zich. Bent u daar al aan bekendgemaakt? De vrucht van die ontdekking is droefheid. Dan komt er smart dat u zich aan zo'n ernstig en tegelijkertijd liefdelijk evangelie hebt gestoten. U krijgt droefheid dat u zich hebt gestoten aan de welmenende, indringende roepstemmen van de Heere. Hij roept immers, wie is slecht? Hij keerde zich herwaarts. Wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Daaraan stoten wij ons. We stellen de bekering uit en leggen Gods nodiging naast ons neer. We hopen op een tijd dat we meer gelegenheid zullen hebben om de Heere te zoeken. En zo struikelen we verder en stoten ons. Is u dat tot nood geworden? Hoe lang zal dat stoten en struikelen goed gaan? Weet u welk gevaar u loopt? We zeggen het met huivering, dat die val straks ongedacht, onverhoed een eeuwige val zal zijn. Hoor de aangrijpende gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer waar de Heer Jezus de bergrede mee besloten heeft. De laatste woorden van de bergrede zijn, en zijn val was groot. Dan storten we van een top van eer in eeuwige verwoesting neer. Zo is ook Judas gevallen. Hij dacht dat hij erbij hoorde. Hij zag niet dat hij zich stootte. Maar hij stootte zich en viel voor eeuwig. Allen die hoog staan, zullen zich stooten. Deze wordt gezet tot een val. Hebt u de slag naar binnen gekregen? Is de diepe betekenis van dat woordje val al aan u bekendgemaakt? De Heer heeft maar één woordje nodig om ons verloren bestaan voor God te ontdekken. Denk aan het woordje duisternis of zondaar. De Heer kan het woordje overtreder gebruiken als een helder licht dat uw hele leven verklaart. Dan hebt u daar niets meer tegen in te brengen. Dan gaat u aanvaarden dat de waarheid is. Dan gaat u goedkeuren dat de Heere dat over u zegt. Dan wordt het waar. Ik ben gevallen. Kerk des Heren, wanneer kwam u voor het laatst in aanraking met uw val? Wanneer heb ik voor het laatst ingeleefd dat ik me stoot? Dat ik struikel? Dat ik mezelf handhaaf en me erger aan vrije genade? Hoe komt het als er zo weinig ontdekkend licht is aangaande de val en de bittere wortel van tegenstand in onze ziel? Staan we dat licht misschien tegen? Houden we misschien de zonde vast, waardoor we het ontdekkende licht van Gods geest maar verre van ons houden? O, het is waar dat Gods geest onwederstandelijk werkt. Toch heeft Stefanus gezegd, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Paulus wekt Gods kinderen daarom op, de geest niet uit te blussen. Dat mag wel tot overdenking zijn. Christus wordt gezet tot een val. Als die val niet beleefd en aanvaard wordt, is er geen plaats voor het vervolg en een opstanding. Die woorden zijn nu juist het wonder van onze tekst. Als er gestaan had, deze wordt gezet tot een val van allen in Israël, of van alle Joden, want ze hebben zich steeds opnieuw gestoten. Of als er gezegd zou worden, deze wordt gezet tot een val van alle inwoners van Nederland, zouden we dan iets te zeggen hebben? Zou dan het maaksel tegen zijn maker kunnen zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Nee. Maar het wonder van onze tekst is dat Gods woord verder gaat. Daar letten we op in onze tweede gedachte. Maar we zingen eerst Psalm 146 en daarvan het zesde vers. Het is de Heer, wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. En wat er verder volgt in Psalm 146, vers 6. Onze tweede gedachte, velen zullen door hem opstaan. Deze wordt gezet tot een val en opstanding. We denken nog even terug aan de steen waarover we struikelen en vallen. Betekent de opstanding dan dat wij onszelf aan die steen waardoor we gevallen zijn optrekken? Komen we zelf weer op de been? U begrijpt wel, dat bedoelt de tekst niet. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Zo zongen we met de psalmdichter. Het is maar een half evangelie als er alleen gesproken wordt over de mogelijkheid van zalig worden in een ander, als er alleen gesproken wordt over het volkomen offer van Christus, waardoor hij de zaligheid heeft verdiend, en het overige zou in de hand van de mens liggen. Dan is Christus alleen een middelaar van verdiensten en niet van toepassing. Toch is dit een evangelie waarvan we vrezen dat het in onze tijd zijn duizenden verslaat. Soms hoor je mensen zeggen, dominee, we moeten toch ons hart openzetten? Dat vraagt de Heere toch van ons? Hij vraagt toch niet het onmogelijke? Dan kunnen wij dat toch? Dat lijkt een aantrekkelijke boodschap. Dan kunnen we onszelf optrekken aan die steen en geven we Christus en onszelf de eer. Want uiteindelijk hebben wij het dan toch gedaan. Wij hebben de stap gezet. Wij zijn de Heere gaan zoeken. Wij zijn naar hem gaan vragen. U begrijpt wel wat het gevolg is Als dan vanuit Gods woord wordt gepredikt dat er niemand is die God zoekt. Dat roept boosheid op. Toch is er een volk dat er blij mee is, dat niet alleen het verdienen van de zaligheid een volkomen godswerk is, maar ook de toepassing. Wij zijn er ook blij mee dat u de boodschap te mogen brengen dat zalig worden geheel bij God vandaan komt. Want dat is een boodschap met ruimte. Dat is een boodschap waardoor het nog kan. Ook voor de voornaamste van de zondaren die niet weet hoe hij of zij ooit bekeerd moeten worden. Als we tot degenen die ontdekt zijn aan hun zonden en schuld zouden zeggen, nu moet u zelf opstaan, nu moet u zelf het aangrijpen, dan zouden zij wegsterven onder zo'n prediking. Want dan kan het nooit, nooit meer. Maar o, als voor zulken de mogelijkheid van zalig worden bij God vandaan gepredikt wordt, dan gaat het hart van een schuldig volk wel eens van heimwee branden. Dan geeft dat hoop in het hart en stamelen ze, dan kan het ook nog voor mij. Dan zal ook in het leven van Gods kinderen bij ogenblikken groot de vreugde geven. Als de Heer hen dieper gaat inleiden in hun val, in hun onmacht ten goede, maar ook in hun onwil om te buigen onder God, en ze mogen horen dat zalig worden een volkomen godswerk is, en dat de zaligheid in Christus verankerd ligt, dan gaan ze wel eens zielsverheugd de kerk uit. Ook al is er dan nog niets opgelost, maar die boodschap, die prediking van zalig worden uit louter genade, is dan als een beker koud water voor de vermoeide ziel. Zo mag ook Simeon erover spreken, tot een val en opstanding. Zo horen we hem zingen. Is dat gebeurd tijdens het leven van de zaligmaker? O ja, zie je met land doorgaan, kinderen. Hij komt bij een tolhuis, daar zit een geestelijk dode zondaar, die niet van plan is ooit zijn beroep op te geven. Hij zit zo vast aan het geld, maar Christus zegt, volg mij. En hij opstaande volgde hem. Daar ziet u de opstanding waarover Simeon profeteert. Daar ziet u hoe het woord van Christus door Gods geest in het hart van die arme, ongelukkige man wordt gelegd. En dat is genoeg. De sterke banden van de zonden worden doorgesneden en hij volgt. Er zit nog zo'n tollenaar in de boom. Het klinkt, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Daar heeft een geestelijke opstanding plaats. Uit de vruchten blijkt dat het een echte opstanding is. Zacchaeus zegt, zie, de helft van mijn goederen, heren, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En wat dacht u van Nicodemus? Hij komt naar de Heer Jezus toe om te vertellen wat hij weet. Rabbi, wij weten. Nicodemus, stop eens met praten. U moet wederom geboren worden. Weet u dat u er buiten staat? Het wonder van wederbarende genade wordt in het hart van Nicodemus verheerlijkt. Hij weet het niet meer. O onbekeerde medereizigers, we gunnen u zo van harte dat u zou mogen zien wat u nooit eerder hebt gezien. U staat er buiten. Als u onbekeerd bent, leeft u zonder God, zonder borg. U zou er zo goed mee zijn als u dat met smart leert zien, dan zoekt u straks uw binnenkamer op en gaat u het uitwenen voor God. Heere, ik ben u kwijt. Ik moet u om eigen schuld missen. En wat dacht u van de moordenaar aan het kruis? O, wat een vloeker, Zou zo'n zondaar ooit kunnen opstaan uit zijn doodstaat die hij zo uitleeft? Het wordt stil op de kruisheuvel. Hij spreekt geen woord meer. Zijn mond gaat dicht. Totdat er een gebed klinkt. Een belijdenis van schuld en een smeekgebed om genade. Wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Is het niet de opstandingskracht van Christus dat zo'n rebel gaat buigen? Op de Pinksterdag horen 3000 mensen de prediking van Petrus. Ze worden doorpriemd in hun hart. Verslagen roepen ze het uit, mannenbroeders, wat moeten wij doen? Dat is opstandingskracht van Christus, waardoor geestelijk dode zondaren tot het leven worden opgewekt en een droefheid het hart vervult. Wat een wonder als er ook nu nog Joden worden gevangen in het evangelienet. Er is ook onder hen nog een overblijfsel naar de verkiezingen van Gods genade. Ook onder het Joodse volk gaat Gods werk door. Christus zal tot een opstanding zijn van velen in Israël. Is dat ons uitzien? Deze wordt gezet tot een vallen opstanding. Zoals deze mensen tot God bekeerd werden, zo moet een Jood bekeerd worden. Zo moet een heiden bekeerd worden. En zo moeten ook wij bekeerd worden. Weet u wat er gebeurt als de woorden van Simeon waar worden in ons leven? Als het ware geloof in het hart wordt geplant, dan krijgt u geestelijk oren om te horen, geestelijke ogen om te zien en een geestelijke smaak om te proeven. Dan hoort u iets in de preek wat u nog nooit hebt gehoord. Weet u hoe dat komt? Dan dringt het woord binnen in het hart, omdat Gods geest toegang baant tot het hart. Dan gaat u horen dat er een God is bij wie u in de rekening staat. Dan hoort u ook dat er een volk, één volk, gelukkig is. Dan hoort u dat u daar buiten staat en dat u onbekeerd bent. Dan krijgt u andere ogen en gaat u zien welk groot goed de Heer voor zijn volk heeft weggelegd. Dan gaat u met andere ogen kijken naar het volk, waarvan u misschien vaak gedacht hebt dat het maar sombere mensen zijn. Dan wordt u jaloers op deze mensen. U krijgt ook een andere smaak, een geestelijke smaak. Dan wordt het echt waar, al ben ik arm en ongelukkig. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijnen smaak en hart en zinnen strelen. Dan wordt uw plaatsje in de kerk u zo dierbaar, ook al wordt u er helemaal buiten gepreekt, en al wordt u als een onbekeerde zondaar naar huis gestuurd. De prediking van Gods woord krijgt zo'n smaak en zo'n glans. De zonde en de wereld daarentegen krijgen zo'n bittere smaak, want ze zijn tot oneer van de Heere. In deze geestelijke opstanding wordt een levende droefheid en een levende klacht in het hart gewekt. Kon u misschien voorheen avonden klagen over de donkerheid van de tijd, door deze opstanding gaat u op een andere plaats klagen, namelijk in de binnenkamer. Kon u voor die tijd misschien breedvoerig over de zonde spreken, nu geeft de zonde een levende droefheid die u in verborgen plaatsen voor de Heere gaat uitwenen. Was er voor die tijd een honger om verder te komen in de wereld, een honger om erbij te horen in de klas, een honger om groot en belangrijk te zijn, nu komt er een andere honger, een levende honger naar het woord des Heeren. O, al zou u dan 10 preken moeten beluisteren, om 1 woordje te horen voor uw ziel, dan is het zo rijk beloond. Weet u wat het wonderlijke is? In deze weg laat de Heer de zijne ontdekken dat het minder wordt. Dan gaan we minder zonde doen en worden we een groter zondaar. Dan proberen we de kloof te overbruggen, maar hij wordt alleen maar groter. We proberen de schuld te betalen, maar hij wordt groter. We proberen bij God in het reine te komen, maar de onkreukbaarheid van het goddelijke recht wordt met meer kracht onder ogen gebracht dan we ooit hebben gezien. Dan gaan we zinken, zakken, vallen. Dan wordt het waar in de beleving. Ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen. Dan kunt u zich nergens meer aan optrekken. Dan hebt u geen houvast meer onder uw voeten. Maar weet u wat het wonder wordt? Voor degene die iets gaan inleven van hun val, wordt dat woordje opstanding waarover Simeon spreekt werkelijkheid. Dan kunnen ze van tevoren niet bekijken. Maar dat wonder, het wonder Gods, het staat in onze tekst. Deze wordt gezet tot een val en opstanding. O, welke opstanding is het als voor het eerst het evangelie van vrije genade opengaat. Wat een opstanding als de muren toegesloten waren en de deuren dicht. En er gaat een deur open waardoor er voor zondaren een mogelijkheid is tot zaligheid. Wat worden er een werkzaamheden in de ziel geboren als er zo'n heenwijzing in het woord gehoord wordt. Als er een weg wordt aangewezen in het woord, wordt het een levende behoefte om die weg verklaard te mogen krijgen. Want die weg, die enige zaligmaker, is zo verborgen. Hij wordt wel gepredikt in het woord, maar hij is zo'n verborgenheid. Dat wordt ingeleefd door hen die voor het eerst mogen geloven dat ze zalig worden. Horen ze andere kinderen des Heeren spreken over die dierbare middelaar, ze weten er niet eens raad mee. Wie is hij toch? Maar ze gaan wel aandachtig luisteren naar de prediking van het woord en vragen of die weg verklaard mag worden. En als ze dan eens mogen horen vanuit de belofte van het evangelie wie deze weg is, dan is het zo groot als in de belofte van het evangelie verkondigd wordt dat Christus de weg is om met God verzoend te worden. Ja, dan wordt er iets in het hart verklaard van de woorden. Deze wordt gezet tot een val en opstanding. Dan mogen ze wel eens gaan huppelen. Dan denken ze soms dat ze die zaligmaker al mogen kennen. Maar ze komen er wel achter dat hun belofte wel groot is, maar dat het gaat om de beloofde zaak. Een heenwijzing is groot. Een verklaring van de naam Jezus is groot, maar als de persoon niet in het hart geopenbaard wordt, blijft hij nog een onbekende. Gods geest werkt in het hart een levende honger. Niet meer in de eerste plaats een honger om vertroost te worden, of om te horen wat er in het hart omgaat. Er wordt een andere honger in het hart gelegd, een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Dan komen ze naar de kerk met de zielenvraag, o, zou die middelaar eens in mijn ziel geopenbaard mogen worden? Maar wat is dat een onmogelijkheid? Dan staan ze weer voor een raadsel. Dan staan ze weer voor een muur. Ja, dan staan ze voor een val die ze nader moeten leren kennen. Want tussen de belofte en de vervulling ligt, weet u dat, de onmogelijkheid. God doet een afgesneden zaak op aarde. Dat gaat aan de openbaring van de dierbare middelaar vooraf. Dan gaat God alle gerechtigheden afsnijden. Het blijft wel waar wat hij beloofd heeft. Wat God gesproken heeft, zal hij nooit herroepen. Maar Gods volk verliest overal de grond uit. Alle verwachting vergaat. In het licht van het onkreukbare recht van God kunt u met uw hemelhoge schuld niet bestaan. In het licht van het majesteitelijke recht van God is het een verloren zaak. Maar, zegt u, als Gods kinderen toch de beloften hebben gekregen, mogen ze daar toch op pleiten? Dat mogen ze ook. Dat hebben ze ook wel eens gedaan. Maar er breekt een tijd in het leven aan dat ze met de belofte niet meer kunnen werken. De vervulling is zo verzondigd. Dan wordt het afgesneden. Wat is dat profijtelijk? Want dan wordt het waar, toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. Dan is er een aanvaarde dat u een gevallen zondaar bent, en gaat u buigen onder het recht van God. Dat is geen harde zaak, maar een dierbare overbuiging door Gods geest gewerkt. In het buigen onder Gods recht zal de Heere niet achterblijven, maar zal hij zijn woord vervullen. Daar openbaart God zijn Zoon in het hart. Dan klinkt het zo dierbaar, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Wat dan aanschouwd mag worden, door de ogen des geloofs, is zo onuitsprekelijk dierbaar en algenoegzaam. Dan ligt er een volheid van de genade in deze zaligmaker, een volheid van zaligheid, en dat voor een gevallen zondaar, maar ook een volheid van goddelijke liefde, werkelijk. Dan ontsluit er zich zo'n ruimte, dan kan de hele wereld zalig worden. Dan zou u wel een bazuin aan de mond willen zetten, om deze dierbare naam bij anderen aan te prijzen, om van hem te vertellen en te zeggen dat er bij hem een volkomen zaligheid is. In zulke ogenblikken is er geen schuld en geen ongerechtigheid. Geen wet en geen vloek, dan wordt Christus alles. Wat volgt er op de openbaring van Christus? De een mag daar langere tijd uit leven, de andere kortere tijd. Maar vooral degenen die deze zaak deelachtig mogen worden, zal er nog iets op volgen, namelijk nader onderwijs aangaande de val. Dieper licht aangaande het eigen bestaan, meer kennis van de verdorven wortel in het hart. O, wat zijn dat tegenvallers, wat zijn dat bittere aangrijpende lessen, maar ze zijn zo onmisbaar nodig, opdat Christus meer noodzakelijk en meer onmisbaar zou worden. Het is zo nodig dat de openstaande schuld wordt ontdekt. Wat is het nodig dat Adams val, waar u, volk des Heren, wel eens iets van hebt gezien, waar u wel eens iets van hebt moeten beleven, uw val wordt en dat u Adam voor God wordt. Dat is nodig, opdat u vanuit de kloof van de val, vanuit de scheiding die er door de zonde is gekomen, leert schreeuwen om de toepassing van deze gezegende zaligmaker. Adam worden voor God is nodig, opdat u leert hongeren en dorsten naar een volkomen zaligmaker. Niet alleen naar een lijdende borg, naar een stervende borg, maar ook naar een opgestane borg in de toepassing van zijn bloedgerechtigheid. Daarvoor is nodig dat het onderwijs voortgaat en de woorden van Simeon meer en meer worden ingeleefd. Deze wordt gezet tot een val en opstanding. Wat de kerk des Heren gaat inleven, leeft de wereld uit. Dat zien we in onze derde gedachte. Maar we zingen eerst Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij en wat er verder volgt, Psalm 65, het tweede vers. Onze derde gedachte, velen zullen hem weer spreken. Simeon besluit met de veelzeggende woorden en tot een teken dat wedersproken zal worden. Het is opvallend dat de Heilige Geest deze woorden in de mond van Simeon legt. We zouden zeggen, dat heeft hij toch al gezegd. Hij heeft immers al gezegd tot een val. Is dat geen herhaling? Het heeft de Heilige Geest goed gedacht om deze aangrijpende werkelijkheid in Gods woord op te tekenen. Er zal verzet komen tegen deze middelaar. Hij zal een teken zijn dat wedersproken zal worden. De kanttekening zegt hierover, het is een doelwit waarnaar iedereen mikt en schiet, en dat zonder ophouden. Wat wordt er weersproken? Een teken. Dat is een duidelijk bewijs dat hij de Zoon van God is. Gaf hij geen duidelijke tekenen van zijn goddelijke heerlijkheid, goddelijke almacht en goddelijke genade? Dat kon toch niemand ontkennen? En toch, wat is hij weersproken? Denk maar aan Nazareth. Aangename woorden, zo beoordeelden ze de prediking. Maar toen de Heer Jezus ging separeren, stoten ze hem bijna van de stelte af. Denk maar aan de Farizeeën. Toen de Heer Jezus hen eerlijk bestrafte en sprak, wee u Farizeeën, wee u gij schriftgeleerden, zei een uit hen, meester, als gij deze dingen zegt, zo doet gij ook ons smaadheid aan. Met andere woorden, u beledigt ons. Wat is hij weersproken in de gang van zijn vernedering? Wat is hij bespot bij Caiaphas, Annas, Herodes en Pilatus? Wat is hij weersproken toen hij zijn ziel overgaf om gekruisigd te worden? Toen hij zijn lichaam liet nagelen aan het vloekhout der schande? Ze hebben hem bespot, weersproken. Wat is hij weersproken door de twee moordenaars? O eeuwig wonder, één leerde zwijgen. Wat is hij weersproken tot zijn dood toe? Wat is hij weersproken op de dag van zijn opstanding? Was dat niet het duidelijkste teken dat hij de Zoon van God was? Maar het werd weersproken. De discipelen zijn gekomen en hebben zijn lichaam gestolen, zo werd er gezegd. Wat is hij weersproken door de Joden alle eeuwen door? Ze willen nog steeds niet buigen. Maar er mogen er zijn die door Gods genade zijn ingewonnen, om als een zondaar gezaligd te worden. Maar verreweg de meesten weerspreken hem met een grote afkeer. In het bijzonder onder de orthodoxe Joden is er een geweldige afkeer van de middelaar Jezus. Wat schuilt er bij hen achter een keurige nette buitenkant, een ontstellende armoede? Wat een ontzettende kilte ontstaat er, als er met hen gesproken wordt over de enige naam. Maar laten we tot onszelf inkeren. Bent u zelf al eens de grootste tegenspreker geworden? Wat doen wij? Tegenspreken? Altijd maar weer tegenspreken? Heeft de Heer het in Romeinen 10 niet gezegd, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dat houdt nooit op. Bent u daar wel eens moe van geworden? Als de Heer ons ontdekt aan onze opstandige bestaan, dat nooit de wegen des Heren aanvaarden kan, worden we moe van onszelf. Ga de Heer de ene kant uit, dan spreken we hem tegen, want wij willen de andere kant uit. Laat de Heer een tijd lang wachten, dan spreken we hem tegen. Weet u wat het bitterste tegenspreken is? Dat weerspreken van het teken van deze zaligmaker. Hoe dierbaar wordt hij als hij zichzelf openbaart? Hoe onmisbaar wordt hij als de noodzakelijkheid van een borg op het hart wordt gebonden. Maar wat is er een tegenspreken tegen deze middelaar? Wees u genadig, het zal u geenszins geschieden, zo sprak Petrus. Toen Jezus hem onderwees over zijn lijden: wij willen geen weg van bitter borg leiden. Geen weg waarin hij alleen de prijs betaalt. Wat is er een tegenspreken tegen het dierbare borgwerk van Christus? Tegen de tekenen van zijn liefde en overgave. Het tegenspreken in het hart kan soms op de teerste ogenblikken opborrelen. Dat tegenspreken kan de ziel soms zo doorsnijden, terwijl we in Gods huis zitten of aan Gods genadetroon liggen. We willen immers niet door louter genade gezaligd worden. En tot een teken dat wedersproken zal worden, wat ligt daar ook een wonder in verklaard. Want aanmerkt deze, die zodanig een tegenspreken van een zondare tegen zich heeft verdragen. Zo lezen we in Hebreeën 12, vers 3. Wat heeft Christus veel willen verdragen? Niet alleen het tegenspreken van de Farizeeën, maar ook het tegenspreken van Simon Petrus en de ergernis van zijn discipelen. Hij heeft het verdragen. Hij heeft het allemaal op zich willen nemen. Jesaja heeft er vol verwondering van uitgeroepen: de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Tot het borgelijden van Christus behoort ook het verdragen van de tegensprekingen. Hij was als een lam dat stemmeloos was voor het aangezicht van zijn scheerders. Als dit borgwerk in de ziel verklaard wordt, ach, dan wordt het des te bitterder dat wij zulke tegensprekers zijn, die het God nooit gewonnen kunnen geven. Dan wordt zo'n schaamte in het hart gewerkt. Dan wordt het zo verfoeilijk dat we altijd onze mond open doen. En zo bitter dat we ons altijd weer verzetten. Dan staan we niet boven de Joden die niet van een zaligmaker willen weten. Maar wat wordt Christus in deze weg ook noodzakelijk? Onmisbaar, gepast en dierbaar. Hij nam de stroom van ongerechtigheden op zich, om deze genadig uit te wissen door de prijs van zijn dierbaar bloed. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Weet u wat het evangelie van deze tekstwoorden is? Al hoort u bij de grootste tegensprekers: er is nog zaligheid. Omdat hij gezet is tot een val en opstanding. Al hebt u nog zo'n hard hart dat niet bekeerd wil worden, dat er niet over peinst om met de zonde te breken, er is een opstandingskracht van Christus en velen zullen door hem opstaan. Dat zal gebeuren. Leg dan uw harde hart maar voor de Heer neer. Beleid dan uw schuld. Smeek om de opstandingskracht van Christus, die groot genoeg is om de banden van de zonden door te snijden. Wanhoop toch niet aan de almacht Gods. Wanhoop niet aan de gewilligheid van Christus om verloren zondaren zalig te maken. Wanhoop wel aan eigen krachten. Want nooit, nooit zullen we opstaan zonder de opstandingskracht van Christus. Kerk des Heren, misschien moet u wel veel tegenspreken ondervinden. Ach, als het eigen tegensprekende hart ontdekt wordt, zult u eronder leren buigen. De Heere heeft een dierbare bemoediging laten optekenen: vrees geen der dingen die gij lijden zult. Want Christus is erin geweest. Hij heeft die last willen dragen. Hij heeft zich als borg eraan willen onderwerpen. Ook daarin is hij een hoge priester en zal hij de zijnen te hulp schieten. Als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Amen. De slotpsalm is psalm 118. En daarvan het 11e vers: de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, zijn plaats ontzegt. En wat er verder volgt, Psalm 118 en daarvan het 11e vers. Eindigen we met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.